Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van How to Tussenpensioen. In deze praktischere afleveringen leert Sjaak mij welke stappen je kunt of moet zetten om zelf met een tussenpensioen aan de slag te gaan. Soms geeft hij me huiswerk, soms niet, soms hebben we iemand te gast en soms zitten we met z'n twee. Deze aflevering hebben we Martijn te gast, die onze stoomcursus beleggen geeft. We spreken hem over de voordelen en mogelijkheden, maar ook over waar je op moet letten en wat je vooral niet moet doen. Kortom, een aflevering vol zaken waar ik nog niks van wist, maar welke me wel kunnen helpen om in de toekomst geregeld een tussenpensioen te blijven nemen. Sjaak,
hey.
Daar zitten we weer, hè?
Zeker.
We gaan hem een beetje oppakken waar we het de vorige keer achtergelaten hebben. Want jij hebt iemand uitgenodigd die ons wat meer kan gaan vertellen over het beleggen.
Ja,
zeker. Eigenlijk, laatste waar we het over hebben gehad was dat ik, als ik de komende 3 jaar aan de slag wil om mijn tussenpensioen bij elkaar te gaan verzamelen, dan heeft dat nog niet zoveel zin om dat om daarvoor te gaan beleggen. Dan is het makkelijker of toegankelijker of straightforward om dat gewoon bij elkaar te gaan sparen. Maar het idee bleef toch wel een beetje knagen om misschien ook in de toekomst een keer wat luxer een tussenpensioen te doen. Of naar een bestemming die wat duurder is of minder goedkoop, kan ik misschien beter zeggen. Ja. En dan is het wel interessant als je hem op de lange baan speelt. Ja. Om naast het sparen iets erbij te gaan doen.
Ja, eigenlijk, zoals Robin ook zei, eigenlijk zou naar mijn mening iedereen gewoon op elk moment gewoon maandelijks gewoon een stukje opzij moeten zetten om te beleggen. Ook als je daar niet per se een doel voor hebt. Ja. Dus juist als je dat zo gespreid doet, dan valt het wel mee met het risico. Nou, leuk is dat ik heb mijn beleggingskennis voor een deel ook opgedaan in een aantal gesprekken met Martijn Rozemuller. En Martijn wilde wel graag aanschuiven voor deze podcast.
Dat is heel fijn. Welkom Martijn.
Dankjewel.
Fijn dat je wil aansluiten en fijn dat je vandaag iets wil komen vertellen over hetgeen waar ik denk ik alleen iets van weet van alle commercials die ik voorbij heb zien komen en wat ik op Instagram voorbij zie vliegen. Maar nogmaals, ik ben echt een leek en ik denk meerdere mensen van mijn leeftijdscategorie, maar ook zeker daarbuiten. Als ik puur naar mezelf kijk, dan ben ik hier nog nooit aan begonnen omdat ik er gewoon nog niet zoveel van weet. Ik vraag me eigenlijk af, Sjaak, want jij pleit hier heel vaak voor. Jij zegt heel vaak van, eigenlijk moet iedereen hier gewoon een klein beetje mee bezig zijn of dit een klein beetje doen. En er mee bezig zijn is dan meer gewoon systematisch iets aan de kant zetten en niet zozeer kijken waarnaar of wat dat doet of whatever.
Ja, het is er eentje wat mij betreft van set it and forget it. Ga er vooral inderdaad niet dagelijks naar kijken, maar en doe het automatisch.
Ja.
En ik heb dat overigens ook. Ik had ook geen vader à la Robin die dat netjes voor mij deed, waardoor ik ermee opgegroeid ben. Ik ben er ook pas op veel latere leeftijd mee in aanraking gekomen. Maar vandaar dat ik het wel graag vertel aan mensen die wat jonger zijn. Ga dat gewoon doen.
Wat is de voornaamste reden van mensen die jij hoort om het nog niet te doen of er nog vandaan te zijn gebleven?
Vooral angst en onbekendheid het idee van beleggen is spannend en dan kan ik mijn geld kwijtraken en niet in de laatste plaats omdat alle reclames waar we het over hadden, die zijn ook verplicht om zo'n waarschuwing erbij te geven.
Ja, precies.
En het is goed om mensen te waarschuwen, maar het is heel erg afhankelijk op welke manier je belegt. Of het überhaupt realistisch is dat je je geld kunt kwijtraken.
Al je geld.
Ja, maar precies. Dat lijkt soms wel eens als je gewoon de reclames hoort. Let op, je kunt je inleg kwijtraken.
Ja, zeker.
Ja, als je op bepaalde manieren, zoals Martijn straks gaat vertellen, gaat beleggen. Ja, dan is dat theoretisch dat je al je inleg kwijt bent. Natuurlijk, de koersen gaan op en neer. En op de lange termijn heeft het verleden laten zien dat de trend upwaarts is. Maar alles kwijtraken, dat betekent dat alles op nul staat.
Ja, je kunt wat kwijtraken.
Ja.
Ja, precies. Ja.
En hoe langer die tijd is, dat is de belangrijkste beïnvloeder daarvan.
Ja, precies.
Hoe minder dat risico wordt.
Ja. Martijn. Er is al het een en ander over je gezegd inmiddels. Zou je toch jezelf even kunnen voorstellen voor iedereen die luistert?
Ja, uiteraard. Nou, ik heb... Sjaak, wij kennen elkaar vrij lang. Ik zit inmiddels een jaar of 15 in de ETF-business. We gaan straks nog wel, denk ik, hebben meer detail over ETF's praten. Maar dat is zeg maar een heel simpel beleggingsproduct. Daarvoor ben ik best lang beurshandelaar geweest. Ik heb op de optiebeurs gewerkt. De tijd met de gekleurde jasjes en zelfs nog de papieren tickets. Midden jaren 90. En voordat ik daar terecht kwam, was ik student technische bedrijfskunde op de Universiteit Twente. Waar ik eigenlijk ben begonnen met beleggen. Hmm. De Universiteit Twente had en heeft nog steeds een hele actieve beleggingsstudieclub.
Oh ja?
Ze heette Duitenberg, dus ik maak nog steeds graag wat reclame voor ze. Maar daar heb ik eigenlijk voor het eerst geleerd wat beleggen is. En dat was ook denk ik wel in mijn geval een groot voordeel. Omdat ik op die leeftijd, natuurlijk misschien wat makkelijker... met kleine bedragen. En hè, er was dan ook binnen de club natuurlijk een potje om te oefenen. Er was een optiecommissie, een aandelencommissie. Dus ja, dan kon je met kleine bedragen spelende wijs leren hoe beleggen werkt.
Dat is cool.
Dat was echt supercool.
Ja, want even helemaal voor de leek. Hè. Hoe zou jij uitleggen inderdaad wat beleggen is?
Nou, beleggen is eigenlijk een manier om je geld voor je te laten werken. Ik hoorde jou volgens mij net diezelfde woorden gebruiken. Je moet je voorstellen als bedrijven willen groeien. Mm-hmm. En dan hebben ze geld nodig om investeringen te doen. Nou, dat geld kunnen ze voor een deel halen door te lenen bij de bank. Hè, dus als jij spaargeld hebt, wordt dat spaargeld waarschijnlijk door de bank voor een deel ingezet om uit te lenen aan een bedrijf. Hè, dat de bank verdient daar dus aan. Maar bedrijven halen ook eigen vermogen op door aandelen uit te geven. He, dus jij kan als bedrijf ook op die manier geld binnenhalen om te investeren. Nou, en dat is eigenlijk de andere kant van beleggen. Dus beleggen is eigenlijk geld verschaffen aan het bedrijfsleven, zodat het bedrijfsleven kan groeien. En in ruil daarvoor krijg je als belegger dan een deel van de winst.
Ja, precies. En dan zit er nog een verschil tussen investeren in normale bedrijven en beursgenoteerde bedrijven, neem ik aan. Want het beleggen wat toegankelijk is voor de consument is denk ik voornamelijk dat tweede, toch?
Als consument kun je inderdaad het makkelijkste beleggen in bedrijven door een aandeel te kopen op de beurs.
Ja.
Wat misschien nog wel goed is om erbij op te merken is dat er werd net gesproken over de waarschuwingen en de angst van mensen om hun geld te verliezen. In eerste plaats wil ik graag zeggen dat ook daar door de toezichthouder over nagedacht wordt op het moment. Want die zien inmiddels ook wel dat het onder andere door al die waarschuwingen voor mensen heel spannend lijkt. En de AFM heeft eerder dit jaar een onderzoek gepubliceerd waarin ze aangeven dat wat hem betreft een heel groot deel van de Nederlanders die wel zou kunnen beleggen, dat niet doet. Mm-hmm. En misschien wel om de verkeerde reden. Dus daar wordt over nagedacht.
Okay.
Maar verder is het ook belangrijk om op te merken dat beleggen dus echt iets anders is dan gokken. Of speculeren.
Ja.
En veel mensen die worden natuurlijk toch een beetje, waarschijnlijk ook door de marketing van aanbieders van hele risicovolle speculatieve producten, worden een beetje op het verkeerde been gezet.
Ja.
Als je bijvoorbeeld, we gaan er maar niet te ver op in, maar een CFD koopt, Contract for Difference. Hè, dan ga je eigenlijk met geleend geld beleggen in een heel specifiek bedrijf. Het kan ook op valuta's, commodities. En dat is inderdaad super risicovol. En daarom moeten die bedrijven ook laten zien hoeveel procent van hun klanten hun geld verliest. Nou, dan praat je echt over percentages van 70-80%. Dat is geen beleggen. Hè, dat is speculeren, dat is gokken. En gokken is leuk als je je realiseert dat je waarschijnlijk je geld kwijtraakt. Maar dat is niet wat je moet doen voor een tussenpensioen of voor je echte pensioen later.
Ja.
He, dus het idee dat beleggen echt iets heel anders is dan gokken, dat breng ik heel graag over.
Ja, want als ik het dus goed begrijp, zit er een behoorlijk verschil in die ETF's en dat product waar je het net over had. Dat product waar je het net eerder over had, hoe noemde je dat ook alweer? CTD's?
Nee? CFD's.
CFD's, nou bijna. Is dat een beetje wat je af en toe voorbij ziet komen van je kan een soort van hele kleine deeltjes aandelen van Tesla kopen of van Adidas of whatever?
Soms zit dat ook verpakt in een CFD. Ja. Maar dat kan ook zijn dat het om zogenaamd fractioneren gaat.
Okay.
En met fractioneren is op zich niet eens zo heel veel mis. Fractioneren zorgt er eigenlijk voor dat jij als kleine belegger ook met een klein bedrag het toch kan beleggen in een bedrijf wat aandelen heeft die misschien wel een vrij grote, in technische termen, coupure hebben. Dus sommige aandelen die zijn, en bij Tesla was dat bijvoorbeeld het geval, doordat ze heel hard stijgen, zijn ze in plaats van ooit 100 euro, zijn ze opeens 1000 euro.
Mm.
Nou, als jij dan met 50 euro per maand wil gaan beleggen, dan zou je niet zo'n aandeel kunnen kopen. Ja, dan moet je eerst 20 maanden sparen voor één aandeel.
Ah, op die fiets.
Ja. Dus vandaar dat fractioneren wat dat betreft wel goed is voor de kleine belegger.
Yeah.
Maar eigenlijk denk ik dat dat nog één stap te weinig is. Hè? Want wat voor die kleine belegger nog veel beter is, als ze zouden beleggen in heel veel van dat soort bedrijven.
Kleine mandjes, ja.
Omdat een van de dingen die ik ooit geleerd heb in mijn carrière als optiehandelaar was dat jij als belegger of als handelaar nooit alles kan weten van een bedrijf. Mm. Ik was op een gegeven moment begin jaren nul optiehandelaar in Ahold. Ik was verantwoordelijk voor de optieseries Ahold. En ik wist dus, dacht ik, alles wat er te weten viel over Ahold. Dus als er een jaarverslag uitkwam of een kwartaalbericht of alles las ik, alles spitte ik door. Als Ahold in Amerika 2 of 3 dagen eerder of later ex-dividend ging dan in Nederland, dan wist ik dat. Maar toen Ahold in 2003 in een boekhoudschandaal bleek te zijn verwikkeld in Amerika, was ik net zo verrast als iedereen. Mm-hmm. Omdat dat nou typisch iets was wat ook natuurlijk de Ahold eigenlijk een beetje onder de pet gehouden werd.
Tuurlijk.
En dat had natuurlijk wel heel veel invloed op de beurskoers. Dus ik haalde daar een flink nat pak. Mm. En heb eigenlijk toen me voor het eerst gerealiseerd, je kan dus door actief je huiswerk te doen en alles te willen weten over allerlei bedrijven, kan je eigenlijk nooit de markt verslaan. Want er kan altijd weer iets gebeuren wat je niet had kunnen voorzien. En sindsdien is dat ook super vaak herhaald. Hè? Ja. Volkswagen, dieselschandaal, Enron, Fortis. Je kan de voorbeelden allemaal opnoemen.
Ja.
Maar zelfs, dat is de ervaring die ik heb, zelfs als je wel redelijk wat inside information hebt, toen ik destijds werkte bij Exact en in het hoge management zat en daar behoorlijk op de hoogte was, dan nog zie je de beurskoers dingen doen waar je denkt, huh?
Ja.
Het gaat hartstikke goed. Waarom gaat die koers naar? En vice versa. Het is totaal, de beurs reageert gewoon niet op een manier waarop je zegt, ik weet nu alles en het gaat, dus ik weet nu dat die koers omhoog gaat. Het valt gewoon niet te voorspellen.
Klopt. En dat is ook een beetje het probleem wat denk ik voor veel, laten we ze aspirant beleggers noemen, speelt. Het idee dat je dus van alles zou moeten kunnen weten of moeten kunnen voorspellen over de beurs, dat is eigenlijk helemaal niet een idee wat realistisch is. Dat is niet nodig. Je hoeft ook eigenlijk niet superveel verstand te hebben van de beurs. Sterker nog, die uitzendingen van, Nova destijds, waarbij een octopus of een aap met een paar dartpijltjes de beleggingsexperts verslaat als het gaat om voorspellingen voor komend jaar.
Ja, in meer dan de helft van de gevallen trouwens.
Exact. En dat klopt ook echt. En de achterliggende reden is heel simpel. Die experts die kunnen gewoon niet alles voorzien.
Nee.
Hebben niet alle informatie. Dus kunnen ook niet die perfecte voorspelling maken.
Nee.
En het enige wat je kan doen, of eigenlijk er zijn 3 belangrijke dingen die je kan doen als belegger. Eerste is die spreiding aanbrengen. Dus niet in 1 bedrijf willen beleggen, maar het liefst in zoveel mogelijk. Tweede is zorgen dat je je kosten zo laag mogelijk houdt. Want iedere euro die jij aan de partij tussen jou en de belegging betaalt, die gaat voor je eigen rendement af.
Ja.
En de laatste is zo min mogelijk handelen. Want er wordt natuurlijk ook vaak de illusie geschapen dat je door goed op te letten en dat je daar dan goede belegger door wordt. Timing heeft heel veel academisch onderzoek inmiddels ook laten zien. Zorgt er juist voor dat beleggers eigenlijk minder rendement halen dan de markt. Het idee dat jij net op tijd eruit kan stappen of op het goede moment weer in kan stappen, het klinkt heel aantrekkelijk, maar in de praktijk lukt het je niet.
Nee.
Punt. Dus je moet dat echt loslaten. Het gaat om een lange termijn visie, heel gedisciplineerd iedere maand bedrag opzij zetten en je niet gek laten maken door de markt.
Nee.
En dat zie je wat er nu gebeurt. Het 2021 was het recordjaar qua aantallen Nederlandse huishoudens wat begon met beleggen. Het was ook weer het hoogtepunt van de beurzen. Het vorige recordjaar stond in 2001. Dat was een eerder hoogtepunt van alle beurzen. Één ding is zeker, op dit moment is het een veel beter instapmoment dan een jaar geleden. Maar op dit moment begint er geen hond met beleggen bijna.
Omdat ze bang zijn dat het alleen maar erger wordt. En dan zit je dat timing.
We zitten toch in. Ja. En die emotie kun je niet uitschakelen.
Het is heel gek hoor. Mensen hebben de neiging volgens mij om naar zo'n grafiek te kijken en die dan te extrapoleren. Dus op het moment dat die grafiek omhoog gaat, denken mensen, dat is mooi, want dan komen we daar.
Ja.
En op het moment dat die grafiek omlaag gaat, zijn mensen dus bang dat je daar eindigt.
Ja.
Maar wat mij altijd geholpen heeft de laatste, inmiddels 25, misschien wel bijna 30 jaar als belegger, is dat idee van af en toe uitzoomen. Dus als je in een moeilijke beursperiode zit en je ziet dus dat lijntje die kant op gaan en je bent geneigd om het door te trekken en om die reden te denken van dan stap ik hier vast uit, want straks staan we daar. Zoom eens uit.
Ja.
Kijk eens naar de grafiek over een langere tijdspanne. Wat je dan vaak ziet, is dat je wel vaker dips hebt gehad. En dat, het is natuurlijk nooit de garantie voor de toekomst, maar over de afgelopen 100 jaar is eigenlijk iedere dip is altijd weer, daar volgt dan weer een
en de ene keer duurt het langer en de andere keer gaat het wat sneller. En ik noem ook elke keer als voorbeeld, als ik zeg, weet je wat de beste beleggingsmaand de afgelopen 20 jaar was? Dat was april 2020. Weet je nog wat er toen aan de hand was? Stond de wereld in de fik, zaten we in een lockdown, et cetera. Beste beleggingsmaand in 20 jaar. Schiet mij maar lek.
Ja.
Waarom? Ja, geen idee. Dat...
Opluchting overigens in dat geval. Ja. Hè? Want toen kwam er buiten dat er van alles gedaan ging worden om de zaak te redden. En dan zie je dat iedereen toch weer opgelucht is.
Ja.
Goed, dat is inderdaad super moeilijk te voorspellen. Ik zat begin 2020 in een panel bij BNR. En toen waren net de eerste tekenen vanuit China dat het daar toch niet helemaal lekker ging. En nou, ik weet nog dat in het panel ook ikzelf... De mening was van, nou weet je, dit gaat heus wel meevallen en dit zal allemaal niet zo vaart lopen. Ja, 2 maanden later zaten we toch in een heel ander schuitje. En ook dat was weer een voorbeeld wat mij betreft, dat je die toekomst gewoon echt niet kunt voorspellen.
Nee, je weet het niet.
Het is te moeilijk, je moet het ook niet willen. Er is eigenlijk alleen maar de keuze, ga ik wel of niet beleggen?
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat zeker als je je geld, nou ja, laten we zeggen 10 jaar of langer kunt missen, dat beleggen een goede keuze is. Hè. Hou daarnaast natuurlijk altijd geld apart voor die wasmachine die stuk gaat.
Ja.
Of af en toe eens lekker uit eten kunnen. Maar geld wat je echt op de lange termijn kan missen, kun je echt beleggen, mits je dus niet gaat speculeren of gokken.
Nee, precies. Want waar ligt die scheidslijn volgens jou?
Nou, er zijn een paar dingen die je in de gaten kan houden. Ten eerste, iedereen weet denk ik wel dat je alleen moet beleggen met geld wat je langere tijd kan missen. Hè, dat zei ik dus net ook al. Maar waarom zou je dan in hemelsnaam gaan beleggen met geld wat je van iemand anders moet lenen? He, want dat kan je dus niet lang missen. Sterker nog, je had het niet eens. Je hebt het moeten lenen van iemand. Nou, dus beleggen met geleend geld, absolute no-go. Nooit doen.
In wat voor voorbeelden is...
Nou, het bekendste voorbeeld is denk ik de aandelenlease-affaires eind jaren 90, begin jaren 0. He, waar eigenlijk iedereen besloten heeft van, nou, dit is inderdaad wel heel dom geweest. We moeten nooit meer gaan beleggen met geleend geld. Vervolgens, nog geen 10 jaar later, kwamen de turbo's, de sprinters, de speeders. Allemaal beleggingsproducten met geleend geld. Ja. CFD's die ik al noemde. En tuurlijk, als het goed gaat, dan kan je inderdaad je geld heel makkelijk verdubbelen in korte termijn.
Ja.
Alleen, de inconvenient truth is dat het veel vaker misgaat dan dat het goed gaat.
Ja.
Het probleem is namelijk dat als jij als lange termijn belegger je geld een tijd kan missen, dan kan de beurs af en toe tegenzitten. Maar goed, zolang jij niet verkoopt, dan gaat het herstel uiteindelijk komen en dan komt het goed. Als je met geleend geld belegt en de beurs gaat de verkeerde kant op, dan zegt op een gegeven moment degene die jou het geld geleend heeft van, hey, jouw stukje geld is nu op. Voordat straks mijn stuk op is, wil ik het terug. En dan wordt het product gestopt. Dat betekent dus dat jij de controle verliest. Hè? Dus een belegger met geleend geld, die kan wel denken, ik heb een langetermijnvisie, komt wel weer goed. Maar er komt onherroepelijk een punt. En juist omdat die beurzen onvoorspelbaar en bewegelijk zijn, komt dat punt vroeg of laat hoe dan ook. Dat je dus uitgestopt wordt. En dan is jouw geld op. Er is geen kans meer op herstel. Want ook als die beurs dan 3 dagen later wel herstelt,
dan is het al weg.
Voor jou is het jammer.
Ja. Shit.
Dus dat is denk ik de allerbelangrijkste. Beleggen met geleend geld moet je nooit, nooit doen.
Is dat iets wat nu nog wel aangeboden wordt bijvoorbeeld? Of
ja.
Niet? Ja?
Ja.
In welke vorm? Of hoe kan ik dit herkennen?
Bijvoorbeeld die CFD's die ik noemde.
Ja.
Maar ook sprinters, turbo's.
Dus en dat wordt aangeboden door banken of
banken,
apps,
brokers.
Of...
Ja.
Oké.
Okay. Ja, je kan ze vrij makkelijk
hippe
vinden.
Hippe apps.
Oké. Okay. Ja.
En als je weet dat het dat risico heeft en je wilt toch graag een gokje wagen, weet je, dan is daar misschien... minder op tegen.
He, maar dan
ik zou dat nog steeds niet doen. Maar goed, dan moet je wel goed beseffen wat je aan het doen bent.
Ja.
En waar ik altijd voor waak, en daarom besteed ik er veel aandacht aan, is dat mensen niet met de verkeerde verwachtingen hieraan beginnen.
Ja,
dus iemand die echt voor de lange termijn wil gaan beleggen, moet dit soort dingen links laten liggen.
Ja.
Nou ja, al die gezinnen die in 2021 begonnen zijn, nadat het jarenlang goed ging, nou, dan gaan we toch ook maar eens een stapje wagen. Dan gaan we ook maar eens iets beleggen. Nou, die hebben nu gekomen. Zie je wel, dat werkt niet.
Maken dus een andere fout. Ja. En dat is de fout dat je die lange termijn die je, als het goed is met jezelf, hebt afgesproken, al heel snel loslaat als het even tegen zit. Maar juist als het even tegen zit, is het belangrijk jezelf te herinneren aan het feit van, hey, ik had juist een termijn van minimaal 10 jaar, omdat het af en toe tegen zit. Nou, nu zit het dus blijkbaar tegen. Dus nu moet ik wel me aan mijn eigen plan gaan houden.
Ja. Ja, het lijkt me wel lastig.
Dat is ook heel moeilijk. En er is ook een bekend gezegde dat, dat je eigenlijk moet kopen als je buikpijn hebt. Dus op het moment dat je naar die beurs kijkt en denkt oei, oei, oei. Dat is eigenlijk wel het moment dat je bij zou moeten kopen. Nou, voor de meeste mensen geldt waarschijnlijk dat ze als ze gaan beleggen, dat ze periodiek gaan beleggen. Hè? Iedere maand een stukje van het geld wat je over hebt. Blijft dat dan ook vooral in de slechte beursmaanden doen.
Ja.
Want het leuke daaraan is dat je voor de, nou, zeg maar 200 euro die je per maand belegt, koop je natuurlijk eigenlijk meer beleggingen als de beurs laag staat, ja, dan wanneer die hoog staat.
Ja.
Dus per saldo ga je dus op lange termijn profiteren van die maanden die heel slecht waren. Want dan heb je eigenlijk het meeste gekocht.
Ja, vet.
Wil je nog een andere horen van een absolute no-go? Iets wat je absoluut niet moet doen? Oké. Wat je ook absoluut niet moet doen, is gouden tips opvolgen. En met name als dat gouden tips zijn over individuele bedrijven of aandelen. Ja. Je moet nu echt bedrijf X, Y, Z kopen. Ja. Want ik heb gehoord dat, of zus en zo.
Pareltjes.
Individuele aandelen, individuele tips. Veel te risicovol. Nooit doen, omdat je daarmee die eerste regel die ik net noemde, veel spreiding, die overtreed je. Je gaat in één bedrijf beleggen. Tuurlijk, degene die jou de tip geeft, heeft ongetwijfeld alle goede bedoelingen. Zal er waarschijnlijk zelf ook wel baat bij hebben. Maar goed, dat terzijde. Maar hij kan het ook fout hebben.
Ja.
Of zij kan het verkeerd hebben verstaan. Of, nou ja, dat betekent dat het dus veel meer risico met zich meebrengt. En waarom zou je nou zoveel risico nemen als je ook gewoon in een gespreid mandje kan beleggen?
Ja.
Dus,
het is natuurlijk wel zo dat het risico is veel minder. De upside is ook veel minder.
Ja.
Want natuurlijk kan het zijn dat jij toevallig op het juiste moment die Tesla-aandelen een aantal jaar geleden gekocht hebt. En dan zeggen mensen zo, die heeft het goed gedaan. Nou, goed gedaan. Eigenlijk heeft hij het qua risicospreiding helemaal niet goed gedaan. Hij heeft geluk gehad, want het gaat hartstikke goed. Maar had hij het misschien in Nokia of weet ik een ander merk van een aantal jaar geleden waar iedereen achteraan liep gedaan. Had hij het heel slecht gedaan? Nee, hij heeft het eigenlijk sowieso slecht gedaan, want je hebt een gok genomen. Nou, die kan goed uitpakken, die kan verkeerd uitpakken.
Nou, er komt nog eens bij dat zelfs als je al op het juiste moment Tesla gekocht had, dan blijkt in de praktijk dat het super moeilijk is voor beleggers om te blijven zitten als zoiets maar omhoog en omhoog blijft gaan. Omdat op een gegeven moment mensen toch redeneren van, ik heb misschien ooit 100 euro voor betaald en het is nu 200 euro. Laat ik het maar snel verkopen. Mm. En dat het dan uiteindelijk op 400 staat, dan voelen ze zich natuurlijk ook wel een klein beetje dom.
Ja.
Het omgekeerde overigens doen mensen heel makkelijk. Dus op het moment dat ze iets kopen op 100, als het naar 50 zakt, dan gaan ze soms denken van, ik houd maar even vast. Want stel je voor, het zal wel weer goed komen. De individuele bedrijven die failliet gaan, daar zitten de retailbeleggers vaak tot het bittere eind in. Dan eindigt het op nul. En dat is ook weer een van de nadelen van beleggen in individuele bedrijven. Want laten we een voorbeeld uit het verleden, dat is iets minder pijnlijk. Fortis pakken. Fortis is na de kredietcrisis in 2008 uiteindelijk bezweken. Was natuurlijk wel een naam in de AIX, onze bekende AIX-index. Nou, op die AIX-index is ook een ETF. We hebben daar een AIX-ETF op, dus die doet dan precies hetzelfde als de AIX-index. Nou, op het moment dat je dus in zo'n ETF belegd bent, dan ben je in die hele AIX belegd, heb je ook Fortis. Maar het grote verschil ten opzichte van alleen maar Fortis hebben of een paar aandelen, is dat de ETF natuurlijk ook daalt op het moment dat in 2008 spreekwoordelijke pleuris uitbreekt. En het feit dat Fortis failliet ging, helpt natuurlijk ook niet echt. Maar het is maar één naam in de ETF.
Mm.
En Fortis eindigt op nul. Dus als je volledig in Fortis was belegd, is je geld echt weg en is het afgelopen.
Dan kan je dus echt je geld verliezen. Ja, die waarschuwing klopt op het moment dat je in individuele aandelen gaat beleggen.
Ja, precies.
Maar op het moment dat je in die ETF belegd was en dus in de index belegd was, dan zie je dat die AIX uiteindelijk weer opgelopen is. Dan loopt de ETF ook weer op. En die spreiding, dus doordat je in heel veel bedrijven belegt, in dit geval 25, die red je.
En als ik het goed begrijp, ETF is dus eigenlijk een soort van verzameling van bedrijven waar je dan tegelijkertijd in belegt.
Ja, zullen we die afkorting maar eens afpellen?
Volgens mij is de tijd wel rijp, ja.
Dus ETF, het is een afkorting. Hij staat voor Exchange Traded Fund, een op de beurs verhandeld fonds. Nou is eigenlijk het feit dat het fonds op de beurs verhandeld is niet eens het unieke eraan, want heel veel beleggingsfondsen worden op de beurs verhandeld. Maar totdat de ETF's begin 2000 in Nederland hun zeg maar opwachting maakten, had je vooral actief beheerde beleggingsfondsen op de beurs.
Hmm.
Dus dan kocht je als belegger een actief beheerd beleggingsfonds. Daar zat dan een beheerder achter en die probeerde voor jou de beste aandelen te kiezen en de slechtste weg te laten.
Hmm.
Nou, dat klonk natuurlijk altijd als een prima idee. Want dat is wat je ook wel zou willen. Maar ja, die beheerder, die heeft natuurlijk dezelfde uitdagingen die ik ooit als handelaar had en die heel veel beleggers hebben. Namelijk, hoe bepaal je nou welke aandelen je wel moet hebben en welke niet? Nou, op een gegeven moment zijn actief beheerde beleggingsfondsen, daarvan is op een gegeven moment besloten van, die moet je eigenlijk wel ergens mee kunnen vergelijken. Dus we hebben een benchmark nodig, waarmee een actief beleggingsfonds vergeleken kan worden.
Mm.
Nou, dus op het moment dat je een actief beheerd beleggingsfonds had in de jaren 90 wat bijvoorbeeld in Nederlandse aandelen belegde. Nou, dan was die AIX wel een goede benchmark. Hmm. Want dan kon je zeggen van oké, ik ga kijken hoe doet die beheerder van de beleggingsfonds het ten opzichte van de AIX. Nou, wat daar eigenlijk uitkwam, hè, was een beetje ongemakkelijk. Namelijk, die actief beheerde beleggingsfondsen deden het eigenlijk stuk voor stuk slechter dan de AIX.
Oh ja?
En tuurlijk waren er af en toe jaren waarin fonds A het iets beter deed. Ja. Of het jaar erop fonds B. Maar lange termijn beter presteren dan de AIX deden ze geen van allen. Vandaar dat het idee achter de ETF, namelijk niet actief beleggen, maar passief een index volgen, steeds populairder is geworden de afgelopen 20 jaar. Omdat door simpelweg die index te volgen tegen hele lage kosten, haal je dus min of meer het rendement van die index. Ja. Natuurlijk moeten de kosten er nog af. Maar die kosten zijn veel lager dan bij de actief beheerde fondsen. En dus op lange termijn doet zo'n ETF meer voor jou dan een actief beheerd fonds.
Ja.
Dus zou je zeggen, voor je pensioen,
ja,
volstrekt beter. Logisch om dat in ETF's te beleggen.
Ja.
De lange termijn. Pensioen gaat over de lange termijn. En dan is het natuurlijk best wel heel vreemd om te zien, dat is heel actueel, stond gisteren in het nieuws, dat de pensioenfondsen afgelopen jaar 14,7 miljard aan prestatiebonussen betaald hebben voor al die actieve beleggers. Hè, die dat, ja, vorig jaar was een fantastisch beleggingsjaar. Iedereen ging omhoog. Dus ja, dus ook al die vermogensbeheerders die actief die fondsen voor die pensioenfondsen belegd hebben, die gingen omhoog. Nou ja, ik zag bijvoorbeeld bij AP, nou ja, die hebben een rendement gemaakt van 40%. Nou, ik zie, als je vorig jaar in de Amerikaanse ETF aandelen belegd had, had je ook 40%. En had je nul van die kosten hoeven te maken. Ja, en dit jaar gaat alles naar beneden. En gaan ze die bonus nu terugbetalen? Nou, ik denk het niet. Ik heb er gisteren nog op Twitter een vraag over gesteld, maar daar kreeg ik geen antwoord op.
Ik weet vrij zeker van niet.
Lijkt me.
Nou, dat is zo absurd, vind ik.
Hoe komt het dan dat als een aantal jaar geleden dus dit geconstateerd is, van zo'n actief fonds wint niet ten opzichte van iets passiefs. Hoe komt het dan dat iets wat sowieso op de lange termijn gespeeld wordt, namelijk pensioenen, waarom is dat destijds dan niet geswitcht?
Of? Nou, ik denk dat heel veel pensioengeld inmiddels wel passief belegd wordt. En ik denk ook dat de kosten die genoemd werden in de media de afgelopen week, die zitten met name in een aantal private equity-achtige beleggingen die pensioenfondsen ook doen. Mm. Daar is een hoop over te zeggen. En ik ga daar niet, ik heb daar niet een hele sterke mening over. Maar wat ik wel weet is dat private equity is weer een andere assetcategorie.
Ja.
En als je over assetcategorieën praat, dan praat je over aandelen, obligaties, commodities, vastgoed. Dat zijn allemaal verschillende assetcategorieën. Private equity is er ook een. Het is er een waar, jij stelde op een gegeven moment de vraag, hè, als belegger, als je in aandelen wil beleggen, dan kan je vaak niet direct in kleine bedrijven, maar dan moet je dus naar de beurs. Nou, private equity kan wel direct in veelbelovende bedrijven beleggen, waar een pensioenfonds dus niet op een andere manier in kan. Ik heb niet de cijfers voor me hoor, maar het zou best kunnen dat de gemiddelde rendementen die vorig jaar gemaakt zijn, dat die voor een deel extra hoog zijn, omdat die private equity het redelijk goed gedaan heeft. Nadeel daarvan is dat die private equity beloningen over het algemeen ook wat hoger liggen. Dus dat trekt dan het gemiddelde wel scheef.
Ja.
Dus helemaal gek is het verhaal ook niet. Hè. Zoals heel vaak is het iets genuanceerder.
Ja.
Maar je kan wel zeggen dat sowieso op lange termijn zijn kosten een hele belangrijke factor.
Ja.
Zul je inderdaad waar het kan een groot deel van je portefeuille passief moeten doen. En dat doen pensioenfondsen dus ook wel. Mm. En dat zou je dus als retailbelegger ook moeten nastreven.
Ja, precies.
Maar er komt ook nog iets bij. Als pensioenfonds beleg je dus het geld van, je moet die bonus ook wel weer uitleggen. Dan is het gewoon, maar er worden hele hoge rendementen behaald. Maar hoe, ik zou dan zeggen, en soms hoor ik hem zeggen, we vinden het ook een vreselijke wereld, hoor je dan bij die documentaire. Verschrikkelijk. Ja. Nou, beleg er dan niet in als je het een vreselijke wereld vindt. Als je vindt dat het eigenlijk, dat je dat niet kunt maken met pensioengeld, van je bent niet verplicht dat te doen. En ja, misschien levert het wel uiteindelijk gewoon op het hele gebied een kwart procent meer op. Ik weet het niet, maar dan kun je nog steeds kiezen om het niet te doen.
Ja, precies.
Want ik kan het niet uitleggen.
Ja.
Ja, de beste manier om dit soort dingen te veranderen is toch vaak van binnenuit. Dus er zou dan iemand moeten opstaan die een private equity bedrijf begint, wat tegen een lagere vergoeding min of meer hetzelfde doet. Ja. Maar die zou dan misschien wel eens meer geld kunnen aantrekken. Ja. En de concurrentie onderling zou dan de fees kunnen verlagen. Ja.
Want het is natuurlijk wel degelijk goed dat het natuurlijk geïnvesteerd wordt in start-ups, scale-ups, die waanzinnig mooie dingen, soms op de medisch gebied, et cetera. En als dat geld er niet zou zijn, zouden die er ook niet komen. Dus wat dat betreft is dat prima dat gebeurt.
Absoluut.
Maar de link met dat het vanuit pensioenfondsen wordt geïnvesteerd, vind jij minder?
Nou ja, ik vind het heel lastig uit te leggen dat je zulke exorbitante bonus inderdaad betaalt met het pensioengeld van deelnemers. Zelfs als zou blijken dat het dan ietsje beter is voor. Maar wat nog maar de vraag is.
Wat je in ieder geval zou kunnen zeggen is dat het gek is dat pensioenfondsen met de vele honderden miljarden in Nederland, hè, die daarachter zitten, niet in staat zijn om een iets betere prijs te onderhandelen. Ja. Dat zou je misschien kunnen zeggen.
Oké. Even weer terug naar die ETF's, want dat zijn dus. Er zijn heel veel ETF's, dus.
Inmiddels in Europa 7, 8, 9000 beschikbaar.
Dat is best veel.
Dat zijn er best veel.
Hoe wordt zoiets samengesteld en hoe kan ik gaan beleggen in een ETF? Hoe kan ik mijn geld daar naartoe gooien?
Nou, voordat ik dat laatste uitleg, eerst eventjes nog om het in perspectief te zetten. Er zijn veel meer actief beheerde beleggingsfondsen dan ETF's.
Okay.
En er zit ook nog steeds veel meer geld in actief beheerde beleggingsfondsen dan in ETF's. En dat heeft vooral te maken met het feit dat mensen, zeker als het om financiële zaken gaat, niet heel snel de overstap maken. Hè, denk ook aan je energieabonnement of je telefoonabonnement. Met mensen blijven vaak toch een beetje zitten. Dat is bij beleggen ook zo. Dus het nieuwe geld, wat zeg maar ieder jaar belegd wordt, gaat steeds vaker naar ETF's. Maar er zit nog heel veel in actief beheer. En dat zijn er dus uiteindelijk, die fondsen zijn er veel meer dan dat er ETF's zijn. Hoe het werkt is eigenlijk net als met een beleggingsfonds of met een aandeel. Hey, je hebt als belegger een effectenrekening nodig om op de beurs een ETF of een beleggingsfonds of een aandeel te kunnen kopen. Nou, effectenrekeningen die kan je openen bij de bekende grote banken of bij de online brokers. Hey, dus er zijn een aantal verschillende manieren om het te doen. Het belangrijkste waar je op moet letten is de kosten. Hè, die aanbieder van een effectenrekening brengt ook kosten in rekening. Dus kijk goed naar wat zijn eventueel de vaste kosten, zeg maar de soort van abonnementfee die je betaalt. Hè, wat betaal je per transactie? Denk dan ook goed na, ben ik een belegger die straks iedere maand iets wil inleggen? Want dan zijn die periodieke transactiekosten voor jou veel belangrijker dan eventueel het abonnement. Of ben je misschien een belegger die in één keer een wat groter bedrag wil beleggen en dan misschien hooguit nog één keer per jaar wat erbij. Dus kijk goed naar de kostenstructuur, dat is het belangrijkste. En verder het assortiment wat ze bieden. Mm-hmm. En niet iedere bank of broker biedt bijvoorbeeld het hele assortiment in ETF's.
Nee.
Soms hebben ze daar een wat beperkter assortiment. Dat is wel goed om dat van tevoren te weten. Als je een bepaald idee hebt van deze en deze ETF's zou ik graag willen gaan gebruiken. Nou, dan is het goed om even vooraf te controleren of die ook beschikbaar zijn bij de bank waar jij de rekening wil openen.
Ja, want waar baseer je die keuze op? Er zit natuurlijk verschil in die ETF's. De ene brengt wat meer op, de andere misschien wat minder of zo.
Ja. Nou kijk, ik heb net gezegd dat een van de grote voordelen van ETF's wat mij betreft zijn dat je in één ETF al veel spreiding hebt.
Ja.
Dus ik noemde de AIX net als voorbeeld, maar je kan nog verder gaan. We hebben een ETF die belegt in Europese aandelen. Nou, dan heb je 100 van de grootste Europese bedrijven in één keer. We hebben ook een ETF die belegt wereldwijd. Dan heb je 250 van de grootste bedrijven ter wereld in één keer. Dus op die manier kan je veel spreiding aanbrengen, maar dan zit je dus alleen maar in aandelen, alleen maar in bedrijven. Terwijl ik net ook gezegd heb dat er meer asset categorieën zijn. Er zijn meer beleggingscategorieën. Dus je kan naast aandelen bijvoorbeeld over obligaties nadenken.
Ja.
Obligaties waren jarenlang niet heel populair omdat rentes natuurlijk heel laag waren en dat leverde dan maar heel weinig op. Nu begint die rente natuurlijk wat op te lopen, dus worden obligaties misschien ook weer wat interessanter. En los van het rendement, obligaties hebben als prettige bekomstigheid dat ze over het algemeen niet zoveel bewegen als aandelen bewegen. Ja. Dus het geeft iets meer rust in je portefeuille.
Het is nu net iets anders momenteel.
De afgelopen 6 maanden is inderdaad een vrij unieke periode geweest, doordat de obligaties bijna net zo hard bewogen naar beneden als de aandelen vanwege die sterk oplopende rente. Maar goed, tenzij de rente
als de rente stijgt, daalt de waarde van je obligatie.
Ja, want hoe werken obligaties? Want
ja, dat is misschien ook nog even...
Een obligatie is eigenlijk niks anders dan een lening.
Ja.
He, dus als koper van de obligatie, he, leen je eigenlijk een bedrijf geld. Nou, het grote verschil met een aandeel is dat, he, als je een aandeel koopt, dan is het geld wat je aan het bedrijf gegeven hebt, is echt risicodragend. He, dus als het heel slecht gaat met het bedrijf, is een grote kans dat jij je geld kwijt bent. Als je een obligatie hebt, dan heb je dus een lening verstrekt. En dan sta je wat meer vooraan in de rij. Dus als het slechter gaat bij het bedrijf, he, dan worden eerst de obligatiehouders terugbetaald. Voordat de aandeelhouders eventueel nog iets krijgen. Dus dat maakt het risico iets anders. Plus, een obligatie heeft een looptijd. He, dus een obligatie heeft, nou, dat kan een jaar zijn, dat kan ook 10 jaar zijn. Je hebt zelfs eeuwigdurende obligaties. Laten we die even buiten beschouwing laten. Mm-hmm. He, maar een obligatie is in principe zo gebouwd dat jij na verloop van tijd je geld terugkrijgt. Dat betekent ook dat het koersverloop van die obligatie, hè, meestal hebben ze een nominale waarde, hè, laten we zeggen 1000 euro of 100%. Gedurende de looptijd, hè, stel jij hebt een obligatie waarop je 5% rente krijgt. En nu is de marktrente ook rond de 5%, dus hè, die obligatie die koop jij op 100. Dus voor 100 euro krijg je obligatie. Als de rente nou zou stijgen naar 10%, ja, dan... is het voor jou een beetje vervelend, want jij krijgt 5% rente. Maar die rente in de markt is 10% geworden.
Ja.
Dus je zou natuurlijk kunnen denken, oeh, dan verkoop ik snel mijn obligatie, want ik wil wel aan iemand anders geld lenen, omdat ik 10% kan krijgen.
Maar die wil niemand hebben.
Maar die obligatie die jij hebt, daar zal niemand 100 euro voor willen betalen, want ze kunnen ergens anders 10% rente krijgen.
Ja.
Dus dan, doordat die rente gestegen is, wordt de waarde van je obligatie minder.
Ja.
Maar goed, nu komen we op een gegeven moment richting de aflossing.
Ja.
Op het moment dat het bedrijf aflost, krijg jij je 100 euro weer terug. Dus zelfs als die obligatie gedaald zou zijn omdat de rente gestegen is, zal die richting het einde van de looptijd weer langzaam naar 100 gaan.
Ja.
Omdat je weet, ik krijg straks 100 euro terug.
Ja.
Nou, dus dat is een beetje hoe een obligatie beweegt onder invloed van looptijd en rente. Ja. En een aandeel, nou, hè, Sjaak, jij zei het net als voorbeeld bij Exact. De bewegingen van een aandeel zijn wat minder makkelijk in te schatten. Hè. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe goed gaat het bij het bedrijf. Maar het heeft ook te maken hoe goed denken mensen dat het gaat bij het bedrijf. Er zit heel veel psychologie achter.
Ja. Ja, precies. En natuurlijk ook heel veel factoren in de rest van de wereldeconomie, et cetera.
En van die obligaties heb je dus ook weer mandjes, ETF's.
Ja,
obligatie-ETF's, ja.
Oké. Okay.
Dus en juist die combinatie, en ik snap nu, want jij zit, het gaat je zachtjes aan duidelijk, waar begin ik en wat moet ik kiezen?
Ja.
Nou ja, goed, dat is dus, ja, je kan het dus ook uitbesteden. Nou, dat is wat Bright dus doet. Mensen bedoel. En onze taak is te zorgen dat we de juiste obligaties, ETF's, aandelen ETF's en nou ja, gecombineerd in ons geval ook met green bonds, dat zijn dan ook obligaties, maar dat zijn impactbeleggingen waarbij je gewoon investeert in een water, in waterzuiverings, hele grote dingen, windmolenparken, et cetera. Ja. Nou ja, als je er niet over wil nadenken, dan zijn er partijen à la Bright, maar natuurlijk veel anderen ook.
Ja.
Nou, ik geloof wel dat jullie dat voor mij uitzoeken en ik hoef er verder niet meer over na te denken.
Nee, precies, want ik kan me voorstellen dat puur het economische aspect van wat er in zo'n ETF zit, er speelt meer, laat ik het zo zeggen.
Speelt veel meer, allerlei dingen, want je weet niet wat je niet weet. Heb je dingen te maken met fysieke replicatie of nou, allemaal, wat ook weer belangrijk is. En of worden je aan je stukken uitgeleend of niet onderhuid. Nou, allemaal dingen die je niet weet.
Ja.
En die dus, je misschien ook niet eens wil weten. Kijk, mijn stelregel is altijd geweest, bij financiële producten met name, hou het zo simpel mogelijk.
Ja.
En dat is ook hoe wij de producten bouwen. Toen ik ooit Think ETF's heb opgezet, was dat eigenlijk de soort van het unique selling point. Hou het zo simpel mogelijk. Geen onnodige risico's, geen onnodige kosten. Zorg dat mensen het echt kunnen begrijpen. Nou, inmiddels is 4 jaar geleden de naam veranderd in VanEck. Maar aan de achterkant is niks veranderd.
Nee,
dus dat is echt hoe ik denk dat je beleggingsproducten kunt verkopen aan met name retailbeleggers. Houd ze simpel mogelijk. Zorg dat je het goed kan uitleggen.
Ja.
Ze zijn er niet veel, maar wij hebben bijvoorbeeld ook een aantal ETF's waarin je eigenlijk die asset classes combineert. We noemen dat dan multi-asset ETF's. Dus dan kan je eigenlijk als belegger, hoef je alleen nog maar de keuze te maken tussen defensief, neutraal of offensief. En dan koop je een ETF waar alles in één keer in zit. Die ook jaarlijks wordt herbogen.
Ja, precies.
Dus voor de echte, laten we zeggen, beginnende belegger, zijn er inmiddels best wel goede oplossingen die...
Ja.
Ja, daar hoef je er ook echt niet meer zoveel over na te denken. Dan hoef je ook echt niet heel veel verstand van de financiële markten te hebben. Sterker nog, het is vaak veel beter als je er niet naar kijkt.
Ja, en, precies.
Een klein voorbeeld wat ik wel eens geef is dat... mijn oudste dochter is inmiddels 26, getrouwd, 2 kinderen. Maar toen ze jaren geleden begon met beleggen, toen vroeg ze natuurlijk aan mij van... joh, hoe pak ik dat aan? Wat moet ik dan doen? Nou, ik had daar onder andere zo'n multi-asset ETF als voorbeeld genoemd van... nee, doe dat nou gewoon. Ja. En kijk dan niet te vaak. Ga dan niet iedere keer kijken, want dan word je alleen maar zenuwachtig. En toen ze 3 maanden bezig was, ik geloof dat het begin 2016 of 17 was, toen ging begin van het jaar ging de beurs vrij hard omlaag. En ik was best wel benieuwd hoe dat zeg maar zou vallen. Maar ik denk, ik ga er vooral niet naar vragen. Nee. Hè, want goed, toen het op een gegeven moment een beetje aan het herstellen was, toen sprak ik haar en toen zei ik van, joh, hoe heb je dat meegemaakt, die hectiek en zo? Of ze me aankeken en zei van, wat bedoel je? Ik zeg, nou ja, die beurs die ging natuurlijk hard omlaag en vond je dat spannend? Ja, zegt ze, ja, maar jij zei toch dat ik niet moest kijken?
Ja.
Nou, dus dat was heel mooi. Goed gedaan. Ze had dus ook inderdaad niet gekeken. En ook helemaal niks van die spanning meegemaakt.
Ja.
Dus ook maar goed dat ik er niet tijdens die periode al gevraagd had.
Nee, precies.
Want dat is echt als belegger wat je dus eigenlijk, nou ja, de rust geeft die je nodig hebt.
Ja.
En als je dat langetermijnplan had, heeft het ook helemaal geen zin om iedere dag te kijken. Of iedere maand of ieder kwartaal.
Nee.
Kijk misschien één keer per jaar of 2 keer per jaar.
Ja, precies. Even terug naar het hele idee van dus op de lange termijn iets als dit inzetten om op dus pensioen te gaan of daar een bijdrage aan, daar iets aan bij te dragen. Wat zou dan volgens jou goede manier zijn? Je zegt net van er zijn een aantal zaken waar je rekening mee kan houden. Waar je in belegt, hoe offensief of defensief, maar ook waar je zo'n effectrekening opent gezien het feit dat... Even vanuitgaande, ik wil bijvoorbeeld elke maand 100 euro sparen en 100 euro in aandelen stoppen. Wat is dan een goede plek?
Ja, kijk, de belangrijkste criteria noemde ik net. Hè? Dus ja. Let op welke kosten worden jou in rekening gebracht. Ja. En als je dus maandelijks wil beleggen, dan is het misschien goed om een partij te vinden waarbij je voor die transactie, zeker als je die... automatiseert, hè, met de incasso, hè, dan zijn er best wel een aantal aanbieders waarbij die transactie zonder kosten gaat.
Okay.
Hè, dus dan betaal je nog wel een abonnementsfee noemen per jaar. Die vaak per kwartaal wordt afgerekend overigens. Maar dan zou dat een interessant model voor jou zijn. Omdat je dan niet al die losse transacties betaalt. En met name niet omdat als je met een relatief klein bedrag belegt, hè, en zo'n transactie zou bij wijze van spreken al 3 euro vaste kosten met zich meebrengen.
Mm-hmm.
Ja, als je 100 euro belegt en je hebt 3 euro vaste kosten, heb je al 3% kosten.
En als dat je dan die 100 euro ook nog eens een keer over een drietal verschillende ETF's zou willen spreiden,
ja, dan ga je al naar 9%.
Ja. Ja. Oh,
dus
okay.
De kosten zijn echt heel belangrijk. Daar moet je echt op letten. En verder moet je dus letten op dat je die spreiding aanbrengt. En dat maakt de ETF's zo interessant voor dit soort doeleinden.
Yeah.
Omdat je met de ETF's al best veel spreiding aanbrengt. Wij hebben bijvoorbeeld op onze website een ETF Academy. En op de ETF Academy leren we je eigenlijk hoe je met slechts 4 ETF's al een redelijk goed gespreid mandje kan bouwen. Waarmee je dus in aandelen, obligaties en vastgoed zit. En we leren je ook een beetje hoe die verdeling, hè, tussen de wat risicovollere aandelen en het wat minder risicovollere obligatiestuk, hoe je die verdeling kan kiezen zodat die goed bij jouw risicoprofiel past.
Mm.
Hè, wat moet je nou doen als je veel risico aan kan?
Ja.
En wat moet je doen als je wat minder risico aan kan? Nou, en dan als laatste, bedenk goed welke termijn je voor ogen hebt.
Ja.
Hè, en het, laten we zeggen, wat luxere tussenpensioen voor, hè, wellicht pas over 1 jaar of 10, dat is wat makkelijker dan een tussenpensioen wat je misschien over 3 jaar wil nemen.
Nee, dat werkt niet.
He, want op het moment dat je het mij vraagt, dan zou ik eerlijk zeggen dat als jij over 3 jaar een tussenpensioen wil, dat je eigenlijk niks anders kan doen dan sparen.
Ja.
Omdat 3 jaar is echt een te korte termijn.
Ja. He,
dus kijk naar de afgelopen 3 jaar op de beurs. He, dan zie je dit. Ja.
Overigens, als je dan nog steeds elke maand een bedragje inlegt, dan is nog steeds de kans klein dat je na die 3 jaar, als je het elke maand gewoon, hè, want dan stap je op de hoge en lage koersen binnen, dan spreid je dat enorm. Maar goed,
en op het moment dat je dat tussenpensioen nog een beetje flexibel kan maken, is het ook niet zo erg. Maar
ook het opnemen ervan. Als je zegt, ik hoef niet in één keer het hele bedrag. Hè, ik moet een bepaald moment tickets kopen, maar dan ga ik weg. Nou, dan ga ik een bepaald moment gewoon wat, hè, dan verkoop ik elke.
Ja.
Dat is ook.
Kijk, laat ik een simpel voorbeeld geven. Hè. Stel, je had in 2017 bedacht, ik wil ergens in de zomer van 2020, hè, wil ik een tussenpensioen nemen. Nou, op het moment dat je dan een bepaald bedrag zou hebben opgebouwd en je ziet begin 2020, op het moment dat het bijna zover is, dat de beurs ongeveer 40% daalt en jouw opgebouwde potje dus ook 40% daalt. Nou, als je dan moet opnemen, ja, dan is dat wel heel vervelend.
Ja.
Maar als je dan kan zeggen van ja, weet je, ik kijk het nog wel weer eens een half jaar aan.
Ja.
Nou ja, dan had je in dit geval ook gezien dat een half jaar later,
was
het eigenlijk alweer hersteld. Ja. Hè, dus het is heel belangrijk dat je als belegger weet, hè, dat je wat flexibiliteit hebt met wanneer heb ik het geld echt nodig.
Ja.
Hè, dus laten we zeggen dat aflossen van een hypotheek.
Ja.
Nou, dat is wel iets waarbij je op een gegeven moment volgens mij een redelijk harde datum hebt.
Ja.
Hè, en vaak ook iets waar gelukkig een hele lange termijn aan hangt. Hè, maar dan wordt het wel belangrijk dat je die datum echt, nou ja, zeg maar in gedachten houdt. En dat naarmate je dichter bij de datum komt,
ja,
je dus ook de bewegelijkheid uit je portefeuille haalt. Dus steeds minder in aandelen belegt. Hè, steeds minder obligaties of misschien wel cash aan gaat houden.
Ja.
Maar op het moment dat je nog een hele lange tijd hebt,
ja,
ja, dan hoef je niet zo zenuwachtig te worden van die beweging.
Als je een zekere datum hebt, dan moet je eigenlijk gewoon gaan life cycle beleggen, waarbij ook automatisch dat risico gewoon,
ja,
afgebouwd wordt. En nou ja, dan hoef je daar ook niet over na te denken. Dat doen ook heel veel beleggers. En dan wil ik zo zeker mogelijk zijn dat ik dat bedrag kan aflossen.
Want hoe werkt dat wat jij net aanhaalde? Dat je dus naast dat je een hypotheek hebt, belegt om vervolgens hetgeen wat je belegd hebt te gebruiken om je hypotheek af te lossen.
Nou kijk, vroeger had je nog de zogenaamde beleggingshypotheek. Hè? Dan belegde je eigenlijk in de hypotheek. Dat kan tegenwoordig niet. Hè? Dus dat is geen optie. Maar je kan natuurlijk wel, hè, stel je hebt een hypotheek die voor een deel aflossingsvrij is. Kan je natuurlijk zeggen van, hey, ik ga naast dat ik gewoon iedere maand natuurlijk hypotheekrente betaal en het stukje wat ik misschien wel moet aflossen, aflos. Ga ik een potje bouwen, hè, waarmee ik te zijnde tijd, hè, over 20 of 30 jaar, het stuk wat ik moet aflossen, kan aflossen uit die belegging.
En het voordeel daarvan is dat je
een afgelost huis hebt.
Nou, ja, en in theorie dat op het moment dat je zegt van, oké, ik moet over 25 jaar moet ik 3 ton aflossen.
Ja.
Als je in 25 jaar 3 ton bij elkaar wil sparen, zal je dat waarschijnlijk veel meer moeite kosten, oftewel veel meer geld maandelijks, dan wanneer je het bij elkaar gaat beleggen. Omdat de spaarrente, nou goed, op dit moment is die natuurlijk nagenoeg nul.
Ja.
Nou, dat zal heus de komende 20, 30 jaar wel weer een beetje omhoog gaan. Maar spaarrente is in ieder geval over de afgelopen 100 jaar gezien altijd een stuk lager geweest dan het gemiddelde rendement op een aandelenbelegging.
Ja.
Dus op het moment dat je zo'n lange horizon hebt, hè, 20, 30 jaar is echt best lang. Ja, dan kan je dus met, laten we zeggen, een veel kleiner bedrag per maand in een aandelenbelegging die 3 ton bij elkaar halen. Op het moment dat je dat puur alleen met spaargeld wil doen,
dan
zal het een stuk moeilijker zijn. Het enige waar je echt op moet letten is natuurlijk dat, hè, naarmate je dichter bij die einddatum komt, zul je het risico wel moeten gaan afbouwen.
Ja.
Hè, dus je moet misschien na 20 jaar al wel beginnen met, hè, ieder jaar een stukje minder in aandelen, omdat het voorbeeld van 2020 weer in gedachten. Stel, je had net in maart 2020 moeten aflossen.
Stel, vandaag.
Ja, dat had een heel groot verschil gemaakt ten opzichte van bijvoorbeeld mei 2020.
Ja.
Hè, dus die 2 maanden, die hadden je bij wijze van spreken de kop kunnen kosten. Op het moment dat je al in 2018 was begonnen met steeds minder risicovol te beleggen, was de impact van die daling in maart 2020 veel kleiner geweest.
En had je er
veel minder last van gehad.
En nog steeds ten opzichte van het 20 jaar geleden elke maand gewoon betalen aan de bank of sparen.
Ja.
Is nog steeds.
Ja, want je zou kunnen zeggen, hè, dan ga je dus bijvoorbeeld de eerste 20 jaar ga je vol beleggen.
Ja.
Maar die laatste 5 of laatste 10 jaar ga je steeds minder, dan ga je steeds meer naar sparen.
Interessant.
Hè, en dan heb je dus wel het voordeel van die eerste 20 jaar gehad. En heb je niet meer het risico in die laatste periode, omdat je dan steeds minder belegd bent.
Ja, en voorwaarde daarvoor is uiteraard dat je een aflossingsvrije hypotheek hebt.
Deel.
Ja, dit hoef je op zich natuurlijk niet te doen als je de hypotheek al aflost en op het einde van de looptijd van de hypotheek er geen restschuld meer is. Maar goed, dan zou ik overigens nog steeds het potje gaan opbouwen, maar dan misschien voor een aanvulling op je pensioen of.
Nee, maar het idee zou dan natuurlijk voornamelijk zijn dat naast dat je ook al belegt en naast dat je ook gewoon een beetje spaart en naast dat je ook wat aflost op je hypotheek, dat je dus een deel van je hypotheek van kan zeggen van, dat los ik niet per maand af. Dat zet ik naar over 25 jaar en dat ga ik zelf bij elkaar beleggen. Ja,
bijkomend voordeel is, hè, los van het feit dat de kans groot is dat het harder gaat, het geld wat je afgelost hebt zit definitief in die stenen. Daar kan je niet meer bij.
Nee.
Als er iets heel anders gebeurt waardoor je toch, whatever, dat geld nodig hebt, ja, dan heb je het nog niet afgelost. Dan heb je die pot met beleggingen waar je bij kunt.
En ik kan me ook
voorstellen. Daar zit overigens ook een klein gevaar in natuurlijk. Hè? Die flexibiliteit is ideaal. Hè? Als je hem gebruikt voor echte noodgevallen, dat is prima. Moet je daarna natuurlijk wel weer versneld wat bij gaan beleggen.
Ja.
Het gevaar zit er me wel een klein beetje in dat op het moment dat je inderdaad die pot ziet als iets van, nou, daar kan ik af en toe wat uithalen.
Nee, zo moet
dan maar. Moet je wel echt veel discipline hebben. Ja. En een mooi voorbeeld, een van mijn andere kinderen, die zei ooit van, nou ja, hij zegt, pa, ik beleg ook vooral omdat ik merk dat als ik het op de beleggersrekening heb staan één keer, haal ik het er niet meer zo snel vanaf. Nee. Terwijl vroeger op die spaarrekening was het iets makkelijker om te denken van, nou, vanavond heb ik misschien wel wat extra nodig, haal ik het van mijn spaarrekening.
Ja, exact. Nog één vraag, dan hebben we het niet echt meer heel erg denken over beleggen, maar hoe verhoudt zo'n aflossingsvrije hypotheek met dus een deel wat je niet hoeft af te rekenen, maar wat gewoon aan het eind van de rit, dus laten we zeggen 30 jaar, nog open staat. Hoe verhoudt dat zich tot bijvoorbeeld de mogelijke overwaarde van je huis?
In principe staat dat er los van.
Ja, precies.
Het enige wat ik altijd zelf gedaan heb, is op het moment dat je weet dat je huis redelijk wat overwaarde heeft, dan heeft het wel zin om eens te kijken of de risicoopslag die jouw bank berekent niet omlaag kan. Hm. Dus op het moment dat jij een huis koopt, is dat vaak ongeveer de waarde van het huis is ook de hypotheek. Vaak is de hypotheek net iets lager, want ze willen natuurlijk een beetje zekerheid. Mm-hmm. Maar op het moment dat je huis nou in waarde toeneemt, is het hypotheekbedrag wat beter gedekt, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dus banken hebben vaak een bepaalde risicoopslag op die hypotheekrente.
Mm-hmm.
Nou, op het moment dat je dus aardig wat overwaarde hebt, zou ik eens bij de bank gaan praten. Van, jongens, kan die risicoopslag niet wat
omlaag? Dan komen ze je niet zelf vertellen.
Nee. Denk ik. Maar ze gaan er wel in mee als je daar zelf over begint.
Ja, precies. Logisch. Oké. Okay. Wij hebben het natuurlijk nu over beleggen voor een tussenpensioen. Hoe zie jij dat? Heb jij daar zelf ervaring mee?
Nou ja, eigenlijk wel. Ik heb verteld. Hè, ik ben na mijn studie als optiehandelaar begonnen ooit midden jaren 90. En ik kwam op een gegeven moment in 2003 op een punt in mijn carrière dat ik een paar hele interessante dingen had meegemaakt. We waren van die gekleurde jasjes en de handgeschreven tickets inmiddels over op schermhandel.
Mm-hmm.
Hè, dus ik stond niet meer op de beursvloer, maar ik zat achter een computer. Of eigenlijk achter 8 schermen. En ik had zeg maar die hele overgang voor ons bedrijf, dat project had ik gedaan en vond ik super interessant. Maar de hele dag achter een bureau zitten vond ik ietsje minder interessant. Dus ik kwam een beetje op het punt dat ik dacht van, hey, wat wil ik nou eigenlijk? Want dit wil ik volgens mij niet nog 10 jaar gaan doen. Op datzelfde moment was in mijn persoonlijke situatie er ook van alles gebeurd. Ik had in 2003 4 kinderen. En het was dus wel een druk gezin. Mijn vriendin die was op dat moment, moet ik het even goed zeggen, want voor hetzelfde geld ziet de voort ze dit. eind 20. Hè, we waren vrij jong vader en moeder geworden. Zij is nog iets jonger dan ik ben. We schelen ongeveer 5 jaar. En zij was dus eigenlijk al moeder geworden voordat ze was gaan studeren.
Mm.
En ik zat dus een beetje op het punt van wat ga ik nou doen? En eigenlijk viel toen een beetje het kwartje van, hey, als ik nou een sabbatical neem, dan kan ik dan kan ik behoorlijk veel thuis gaan doen. Hè? Dan dingen die ik misschien gemist heb in het begin van mijn carrière, die kan ik op dat vlak een beetje inhalen. En het geeft haar de ruimte om te gaan studeren.
Mm.
En dat is eigenlijk dus wat ik toen ben gaan doen.
Oh, wow.
Waanzinnige periode voor mij, ook voor haar. En ik ben toen overigens zelf ook gedeeltelijk gaan studeren. Ik was natuurlijk techneut. Ik wist veel van beleggen. Maar wat me altijd fascineerde was dat hele slimme mensen soms hele domme dingen doen als het om geld gaat. En een beetje met dat idee in mijn achterhoofd ben ik toen psychologie gaan studeren aan de UvA hier in Amsterdam.
Cool.
Behavioral finance bestond nog niet echt. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk net een beetje te vroeg.
Ja.
Ik heb ook nooit alle antwoorden achterhaald. Ik heb uiteindelijk die studie na 2,5 jaar afgebroken om te gaan doen wat ik nu doe, de ETF-business. Maar het was een waanzinnig leuke periode die me echt veel gebracht heeft. En ook naast wat ik net noemde, hebben we in die periode pleegzorg gedaan. Mijn vriendin die ging orthopedagogiek studeren aan de UvA en was dus al vrij snel ook via stages met jeugdzorg en andere instanties in aanraking gekomen. En zij wilde ook graag wat terug doen eigenlijk. Hè. Wij hadden het op zich goed. We hadden 4 kinderen die
volgens mij zit, voordat je heel ver verder gaat, volgens mij zit hier eigenlijk gewoon een hele nieuwe aflevering in.
Ja. Ja, eigenlijk wel.
Ja, wij doen naast de how-to tussenpensioen, doen we interviews met mensen die een tussenpensioen genomen hebben. En nou ja, je begint nu al helemaal te stralen en te vertellen wat dat gedaan heeft. Dus,
dit is ook de langste die we tot nu toe tegengekomen zijn in het wild.
Ja.
Misschien moeten we hier gewoon maar eens, misschien moeten we jou nog een keertje aan je jasje trekken.
Nou, superleuk.
Ja, toch?
Dat gaan we doen.
Laten we dat maar doen. Nou. Voor nu in ieder geval ontzettend bedankt. Ik weet in ieder geval waar ik aan kan gaan beginnen en hoe het werkt. Dus super veel bedankt daarvoor. En iedereen die geluisterd heeft, net zo goed bedankt.
Ja, en tot
snel dan.
Ja.
Gaan we doen.
Deze podcast is een samenwerking tussen Geuren en Kleuren Media en Bright Pensioen. Wil jij nou nog meer informatie over tussenpensioenen? Check dan www.brightpensioen.nl/tussenpensioen.